Wat kunt u vanmorgen verwachten? Een mini-cursus zwaardvechten. In 15 minuten hoop ik u te leren omgaan met het zwaard van de geest. Dat is het woord van God, zoals dat in Efeze staat. Dus een cursus zwaardvechten. Ik realiseer mij daarbij dat ik voor een heel verschillend publiek sta. Er zijn mensen die de Heer pas nog maar kennen. Sommigen kennen hem misschien helemaal niet. En er zijn ook mensen die de Heer al jaren kennen. Je zou kunnen zeggen gladiatoren, veteranen. Nou, voor hen zal wat ik vertel niet zoveel nieuws zijn. Ik heb mijn preek ook voorbereid met het oog op Johan en Marian. Die lopen ook al wel een tijdje mee in de Heer. Maar ik denk dat iedereen er wel zijn voordeel mee kan doen. Dus een mini-cursus zwaardvechten. In de Bijbel wordt dus het woord van God, de Bijbel, dat wordt het zwaard van de geest genoemd. En dat moet je gebruiken in de geestelijke strijd. Wat is dat eigenlijk? Wat bedoelen we daarmee, de geestelijke strijd? Nou, u moet weten dat er ook een tegenstander is. Er bestaat de duivel, de Satan. En dat is de tegenstander van God. En zodra wij christen worden, is dat ook onze tegenstander geworden. En dat is niet leuk. En dat betekent dat wij strijd moeten voeren tegen de Satan. Waar speelt die strijd zich af? Nou, volgens de Bijbel, het meest staat erover in het boek Efeze, in de hemelsferen. Er is iets boven ons, waar de duivel heerst, maar waar ook wij zegeningen ontvangen hebben. En daar speelt die strijd zich af, in de hemelsferen. En hij speelt zich af hier, in ons koppie. En namelijk in wat wij denken. En daar zit dus die twee beïnvloeden elkaar. De duivel wil je slechte, sombere, negatieve gedachten geven. En dat speelt dus te meer als je christen geworden bent. Als je christen geworden bent, krijgen ook de dagelijkse dingen, die krijgen een speciale dimensie. De geestelijke dimensie. De dimensie van de geestelijke strijd. Kijk, het leven is een mengeling van voor- en tegenspoed. En iedereen overkomt wel eens wat naars. Maar als je christen bent, dan wordt dat iets speciaals. Want dan gaat de duivel zeggen van, zie je wel, je gelooft helemaal niet. Of zie je wel, God bestaat helemaal niet. Dus dan gaat die strijd beginnen. En daarbij legt Paulus ons uit, daarbij hebben wij een wapenrusting. En die beschrijving geeft hij in Efeze 6, vers 10 en volgende. En als je dat leest, dan is dat eigenlijk een soort harnas, zou je kunnen zeggen. Een harnas zoals wij dat wel kennen van de ME of van sommige vechtsporten, waarbij je ook je dus een soort kussens hebt. Maar dat harnas bestaat ook uit een aanvalswapen en dat is dus het zwaard. Het zwaard van het woord van God. Heb je voor die strijd moed nodig? Kun je je ook aan onttrekken? Nou, wat dat laatste betreft, ja, dat kan. Als je zegt van nou, Jezus volgen, als het mij uitkomt, een beetje slappe hap, dan merk je ook niet zoveel van die strijd. Maar als je zegt, ik wil Jezus volgen, ik ga ervoor, dan ontbrandt die strijd, of je het leuk vindt of niet. En heb je dan moed nodig om die strijd te voeren? om dat zwaard te trekken. Ja, dat heb je. Maar op een heel speciale manier. Het betekent niet dat je een soort lefgozer bent. Maar het betekent dat je de angst in de ogen wil zien en wil overwinnen. Jezus, in de tuin van Gethsemane, zweette bloed van angst. Dus angst is iets menselijks. Maar Jezus overwon het in de kracht van de Heer. Omdat hij gehoorzaam wilde zijn, kreeg hij kracht van boven. Nou, laten we eens wat voorbeelden wat dichterbij nemen. Petrus en Paulus. Nou, Petrus, zoals we die uit de Bijbel kennen, dat was een haantje de voorste, reageerde heel primair. Maar we weten ook dat hij bang was. Dus hij heeft Jezus verloochend in de nacht dat Jezus terecht stond. En dat wordt uitgebreid beschreven in alle vier evangeliën. Dat is geen visitekaartje voor, een van de grootste leiders van de kerk. Maar Petrus was bang. Het zat een beetje ook in zijn natuur. Later heb je een confrontatie tussen Petrus en Paulus. En dan blijkt dat Petrus zich ook weer toch door angst liet leiden. Maar Petrus ging de strijd aan. Dat weten we uit de getuigenissen en ook uit zijn brieven. Paulus. Paulus, dat, zoals we hem kennen, dat was wel een beetje een lefgozer. Een fanatiek baasje. Hij vervolgde de kerk voordat hij christen werd. En ook daarna. Hij zegt zelf dat hij, ik geloof, 4 keer gegezeld is. Hij heeft in de gevangenis gezeten, schipbreuken meegemaakt. En het leek hem allemaal niet te deren. Hij reisde de hele Middellandse Zee rond. Lefgozertje. Maar bij Paulus ligt dat toch ook anders. Paulus die schrijft op een gegeven moment in de 2 Korinthebrief. Hij zegt, ik heb veel meegemaakt. Maar hij zegt, ik heb gemerkt dat je het helemaal van de Heer moet hebben. Hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dus Paulus had geleerd van, je moet het niet van eigen kracht hebben, maar je moet het louter hebben van Gods kracht. Dat had hij geleerd in de loop van zijn leven. Je moet het hebben van de genade van de Heer, van de kracht die Hij je geeft. Dus zo moet je die geestelijke strijd voeren. Kan het zijn dat je, laten we het zo zeggen, tegenover moed staat lafheid. Kan dat? Nou, het woord lafhartigheid komt 2 keer in de Bijbel voor. Ik ga even een slokje water nemen, want ik kom aan het moeilijkste stukje van mijn preek. In Openbaringen 21, bijna aan het slot van de Bijbel, daar geeft Johannes een opsomming van de mensen die uiteindelijk niet bij God zullen zijn. En die opsomming die begint, dat is heel bizar, die begint met de lafhartigen. Dan gaat het verder over hoereerders, moordenaars, een hele opsomming van zonde. Maar die begint met lafhartigheid. Dat kan dus. Je kunt laf zijn. Nou, dat is de ene plek waar het voorkomt. En de andere plek, dat is een hele mooie plek. Dat is in 2 Timotheus 1 vers 7. Daar staat, God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Nou, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Dus Johan, geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En iedereen die Gods geest heeft, heeft een geest van kracht, liefde en van bezonnenheid. En lafhartigheid is dus niet aan de orde. Nou, fantastisch. Nou, dan wordt het tijd dat wij nu het zwaard uit de schede trekken. Met dat typische geluid van metaal op leer. En dat wij een oefening gaan doen. Oefening zwaard vechten. Ga ik op dit knopje drukken. En hoe doen wij dat? Dat doen we aan de hand van een psalm. Want dus dat zwaard des geestes, dat is het woord van God. Dat is de Bijbel. Dus die moet je leren hanteren in de strijd met de Satan. Nou, en dat is dus gewoon een kwestie van doen. En al doende leert men. En je wordt er steeds beter in. En een Bijbelboek wat zich daarbij uitzicht verleent, dat zijn de psalmen. Maar in principe is de hele Bijbel, is het woord van God, is het zwaard des geestes. Bijvoorbeeld ook uitspraken van Jezus zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor de strijd. Maar in de psalmen, daar laten mensen hun gevoelens gaan die met die strijd verband houden. Je moet weten dat in de psalmen, in 72 van de psalmen, heb ik niet geteld hoor, maar dat heb ik gelezen. In 72 van de psalmen komt het woord vijanden voor. Nou moet ik erbij zeggen, dat is het Oude Testament. En die geestelijke strijd waar ik het nu over heb, die is pas, nou die heeft een nieuwe dimensie gekregen met de komst van Jezus. Na Jezus hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest, toen verbreidde het geloof in God zich namelijk over de hele wereld. Daarvoor waren het de Joden die in God geloofden en die de Bijbel hadden. Het volk Israël, en die hebben het hele Oude Testament volgeschreven. En als die het over vijanden hebben, dan speelt zich dat nog af gewoon in de normale wereld. Daar waren vijanden van Israël, dat waren vijanden van God. Dus de Amalekieten en de Ammonieten en gevechten, dat waren fysieke gevechten met echte zwaarden. Bij David, die werd op een gegeven moment koning en die had een hofhouding om zich heen. En dat waren niet echt gezellige mensen, hè? Roddelaars, jaloers, sfeertje van overspel. En David probeerde daar rein te zijn en die moest daar dus ook een strijd voeren. Nou, gaan we nou eens kijken. Ik heb gekozen een psalm van David, psalm 25. Die gaan we gewoon lezen. En ik vertel er wat bij. En wat ik dus hoop is dat u zegt van wauw, ja, goede psalm. Die ga ik ook eens gebruiken in de geestelijke strijd. Hè? Ik ga, als ik mijn zwaard moet trekken, als ik bijvoorbeeld neerslachtig ben of twijfel of me zorgen maak, dan pak ik die psalm 25 en dan ga ik die lezen en bidden. Dan ben je dus de geestelijke strijd aan het voeren. Nou, dan zegt David, en ik neem een stukje van de psalm, hij is veel langer. Is ook aan te bevelen, daar, een van de aspecten die daar naar voren komen in een eerder stuk, dat is bijvoorbeeld dat David bidt, wijs mij de weg. Dat is ook een deel van die strijd, hè, om Gods weg te vinden. Want het komt niet uit briefjes uit de hemel vallen. Maar hier, ik begin dus bij vers 14. Daar zegt David, de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Je wordt ook echt strijdmaatje met de Heer. Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Nou, je oog gericht houden op de Heer, dat heeft te maken met concentratie, hè? Focussen. Je richt je op de Heer. En hij bevrijdt mijn voeten uit het net. De duivel speelt vals. dat is een gemeen kereltje. En die pak je op je zwakke punten. En die werkt stiekem. He, hij voert mijn voeten uit het net. Dan voel je wel van, hij wil je onderuit halen op een stiekeme manier. Nou, als je op God richt, dan weet God dat te voorkomen. En dan zegt David gewoon, keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst. Bevrijd mij uit mijn benauwenis. Dat is ook een deel van de geestelijke strijd. Stort je hart uit bij de Heer. Zeg het gewoon. Als je benauwd bent, als je moeite hebt, zeg het gewoon tegen Hem. Als je met z'n tweeën bent, als echtpaar, kun je het ook met z'n tweeën doen. Kun je met z'n tweeën je hart uitstorten bij de Heer. Mag allemaal. Wat je ook maar, hoe je ook maar voelt, wat je ook maar vindt, ook zeg het tegen de Heer. Nou. Gaat David verder. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende. Vergeef al mijn zonden. Dat is ook belangrijk, hè? Want zonden, die kunnen tussen jou en God instaan. En die kunnen verhinderen dat jij effectief kunt vechten. Dus je moet vergeving vragen voor je zonden. Er moet niks instaan tussen God en jou. Zie met hoeveel mij vijanden zijn. De duivel heeft ook helpers, hè, demonen. Nou, in Davids tijd, ik denk dat het vooral ging over mensen aan het hof om hem heen. Dat waren gewoon veel mensen. Eigenlijk opereerde hij in een vijandige omgeving. Hoe ze mij dodelijk haten. Jaloezie. Nou, en dan komt er, behoed mij en bevrijd mij. Maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Dat vind ik zo'n mooie tekst, hè. En die heeft mij ook zo vaak geholpen. Van nature word ik snel boos, geïrriteerd. Vraag maar aan mijn vrouw. En tegenwoordig heb ik deze tekst, als ik dan weer zo'n situatie komt, dan bid ik, behoed mij en bevrijd mij, Heer, dat niet die boze gedachten in mijn hoofd komen. Maak mij niet te schande, dat mag je gewoon tegen de Heer zeggen, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u, bij de Heer schuilen tegen negatieve gedachten. Nou, en ik eindig met iets wat wij samen hebben meegemaakt, mijn vrouw en ik, Joop en ik. Dat was in het begin van ons trouwen, toen ik zat op de pedagogische academie, want ik was een beetje klaar met de juristerij wat ik gestudeerd had en ik wou onderwijzer worden, dat 's avonds. En Joke die gaf les in wiskunde. En allebei, ja, hadden we daar hoge verwachtingen van, maar gaandeweg in de loop van de tijd dat we dat deden, bleek dat steeds minder goed te gaan. Dus Joke had problemen op school. Ik had problemen met lesgeven aan een groep kinderen. En wij werden bang. Wat moeten we? Het leek wel alsof het net zich sloot. Ik raakte achter met mijn huiswerk. En dan moest je dat weer inhalen, want ik combineerde het met mijn werk. En toen kregen wij een tekst. Jesaja 41 vers 10. Er staat, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Nou, en die tekst, daar leefden wij bij. Ik bracht 's morgens Joke naar de school toe. En voordat ze dan uit de auto stapte en naar school ging, dan baden wij nog even die tekst. 'S Avonds, als we naar bed gingen, het laatste wat we deden was die tekst. Op een gegeven moment kreeg Joke zelfs een melodie op die tekst en konden we hem ook zingen. Nou, dat is hoe de geestelijke strijd werkt. En als je wil weten hoe ons avontuur afliep, dat moet je dan maar even aan de koffie vragen. Maar daar eindig ik mee. Dus dan steek ik het zwaard weer in de schede. En dan heb ik de mini-cursus gegeven. In de hoop dat u daar echt wat mee doet. Dus de Heer zegt, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Amen. Vijftien minuten.
Dankjewel Chris voor de doorleefde bemoediging. Mooi hè Johan? Ja. Gaaf dat we samen optrekken. Hè? Dat we elkaar kunnen bemoedigen. En niet alleen Chris, maar we mogen dat natuurlijk allemaal doen. En wat zien we eruit dat Johan dat ook bij ons gaat doen. Hè? Dat we over en weer elkaar bemoedigen, aanmoedigen. Kom op jongens, achter Jezus aan. Hou vol. Heel mooi. We gaan een lied zingen. 124 is dat. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Een bekend gezang. Zullen we met elkaar staan zingen? We zijn het eind gekomen van de dienst. We gaan zo nog danken en bidden. En dan mag je nog een zegen uitspreken. Alle kinderen zijn ook weer terug, zag ik, hè? Tenminste. Meester. voor Johan heb ik nog een kaart met de dooptekst. Mag ik namens de gemeente over... Misschien kun je hem even doorgeven, Jan Fox. Een kaart met de dooptekst. En er komt nog een kaart met een mooie foto nog achteraan. En, als een aandenken voor vandaag. Oké. Okay. Zullen we danken? En dan spreken we zegen uit. Dan nodigen we jullie uit om met elkaar koffie te drinken. Om Johan te feliciteren. Om nog aan Chris te vragen hoe het verhaal afliep. En alle levens met elkaar te delen. Kijk, daar zit de rest van de kinderen. Zullen we stil worden en danken? Vader God, dank u wel dat we als gemeente dit feestje mochten vieren. Ook bemoedigd worden door het woord, Heer, wat Chris gesproken heeft. Dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven hebt om samen achter u aan te gaan. Samen te ontdekken wat u wil. En elkaar ook te bemoedigen door de kracht van uw Heilige Geest. Want u hebt ons niet alleen achtergelaten. U hebt ons de kracht van uw Geest gegeven. Van liefde en bezonnenheid. Dank u wel daarvoor. Heer, zo danken we ook dat u ons wil zegenen. En dat is met deze woorden. Mocht de Heer u zegenen en u beschermen. Mocht de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mocht de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. We zingen nog een lied tot slot. En dan mag u naar de koffie. Voor mensen die nog willen doorpraten of doorbidden, er zijn twee mensen van de pastoraat. Ik weet even de namen niet vanmorgen. Even een vinger opsteken. Wie dat zijn vanmorgen? Ja, Hanni helemaal achterin. En Klaas Harmda dus. Dan kun je daar melden. Oké.
Vestig uw gezag, wees zo in ieder geval.
uitgenodigd voor de koffie. Waardig noemen we het Lam van God.
Joël.
28, joh.
Joël.
28.
Lichaam is de hoogste prijs betaald.